anticiperen op gereageerd. En dat ik dan het woord geven hier samen met Wim van Dinter, zeg maar, en zijn mensen iets moois bedacht.
Ja. Dankjewel, voorzitter. Ja, een speciale gelegenheid om toch, we hebben normaal in september natuurlijk pas die bestuursvergadering, om toch jullie bij elkaar te halen. Dat heeft alles te maken met de deadline van het ministerie. Ja, je hebt ongetwijfeld die commissie Brinkman gevolgd. Die zijn met een advies gekomen. En de minister zal daar, wordt nu aan gewerkt op het departement. Maar die zal half september met een brief aan de Tweede Kamer komen. Waarin hij dus eigenlijk kenbaar maakt wat zijn beleid gaat worden. Om de media, de pers in Nederland te ondersteunen. Op korte en lange termijn. Hij heeft dan een bedrag toegezegd van 8 miljoen euro per jaar. Wat verdeeld moet worden door de verschillende gegadigden. En hij zal daar natuurlijk gewoon hoofdlijnen in gaan aangeven. Waar de nood het hoogst is. Waar de potentie het grootst is. En dus wij moeten in ieder geval vandaag met jullie bespreken hoe wij de aandacht gaan vragen van de minister. We hebben daar dus een voorstel voor ontwikkeld. En met als natuurlijk belangrijkste urgentie dat dit het moment is. We hebben alvast ook maar volgende week 3 september een momentum geprikt in Den Haag. Een zaaltje gehuurd in Nieuwspoort. Om op een of andere manier daar aan wie dan ook dingen kenbaar te gaan maken. Dat zijn details waar we straks nog over kunnen hebben. Maar de hoofdlijn is eigenlijk dat ik 2,5 maand geleden zelf dacht van, ja, ik ga straks wel lekker 3 weken op vakantie. En als ik terugkom staat het kantoor van de NLP waarschijnlijk nog. Ik werd natuurlijk totaal niet blij van die commissie Brinkman, van die adviezen. A, omdat ze hebben ons natuurlijk al gepasseerd in die zin bij de samenstelling van de commissie. Het interview was belabberd, wat we met de commissie hadden. En tegelijkertijd zie je nu dat ze dus ook de verschillende instituten in die wereld, waaronder ook het stimuleringsfonds, ook absoluut niet blij is met wat er nu ligt van de commissie Brinkman. En de ambtenaar bij het ministerie geeft ook aan, zeg maar, dat ze bij het departement ook niet blij mee zijn. Want ja, welke besluiten moet je nu nemen? Wat voor maatregelen moet je nu voorstellen? Als daar bijvoorbeeld, ik noem maar iets, er wordt een voorstel gedaan voor een heffing op internetaansluitingen. En de deskundigen kijken om zich heen en denken van ja, moeten we daar nou officieel op gaan reageren straks? Dus aan alle kanten zou je kunnen zeggen, is dit het momentum om vanuit onze lastige positie, we hebben dat vaker besproken in het bestuur, wij hebben niet een spreekbuis waar we de volgende dag op de voorpagina kunnen zeggen waar we met elkaar over eens zijn of waar we het met elkaar niet over eens zijn. Terwijl we eigenlijk, dat is ook weer bevestigd in de gesprekken met CZN en met Wim en Imelda en alle andere konuiten daar, dat we eigenlijk qua positie van de lokale journalistiek de beste papieren hebben. Althans, betere papieren hebben dan tot nu toe wordt gezien in Den Haag. Nou, Wim zal daar straks natuurlijk wel dingen nog over aan toelichten. Maar dat is voor mij de aanleiding geweest om aan Jan te vragen van, zullen we het bestuur apart bij elkaar halen vanmiddag? Want ik voel nu een momentum. Als we dit nu niet pakken, dan heeft het na 10 september eigenlijk helemaal geen zin meer. Want dan wordt de poed verdeeld. Dus het gaat in ordinaire zin gewoon om een substantieel gedeelte van die 8 miljoen. Maar het gaat zeg maar in hogere doelen geformuleerd, gaat het natuurlijk om dat we onszelf op de kaart zetten. En daarmee onze positie in de lokale samenleving op de kaart zetten. Als we daar zelf tenminste nog visie voor hebben. En ik begrijp dat we dat hebben, anders zou u hier niet zitten. Dus eigenlijk een hele interessante case van wat moet je dan nu aanleveren bij zo'n minister om dit momentum te benutten. Hij is ons gepasseerd in de commissievorming. Dus 1-0 achter. Hij heeft zeg maar mensen samengesteld uit de mediawereld. Die dus eigenlijk alsof je aan de Eskimo's gaat vragen hoe de toekomst van Groenland eruit ziet. Dan moet je natuurlijk juist mensen van buitenaf daarbij halen. wat is er nu aan de hand in die lokale samenleving? Nou, en we hebben hele goede ervaringen met ik zeg maar even CZN, maar ik bedoel het met Wim en met Imelda en met de pilot. Een aantal mensen aan tafel zitten hier ook die daar dingen van mee hebben gemaakt. Dus ik denk van, nou, we gaan eens buurten. En wij zaten vrij snel weer op een lijn die een paar jaar geleden al was ingezet. Ook even met René te gekoppeld. Ja, precies. We dachten, nou, oké, er lag al een schabloon. En eerlijk gezegd ben ik zelf ook niet bij machten om zo'n verhaal alleen te maken. Dus ik had gewoon hulp nodig. En dat is eigenlijk waar we vanmiddag bij stil willen staan, is van wat hebben we de afgelopen tijd ontwikkeld. Waarbij we dus op een of andere manier gewoon nu positie creëren bij een bewindsman. Om de komende 2 jaar, dat hij nog dingen doet in Den Haag, nog te profiteren van dat budget. Want de kaarten liggen op dit moment gewoon niet gunstig voor ons. Het gaat toch voornamelijk om de dagbladen, het gaat voornamelijk om de opiniebladen. En de commissie Brinkman komt niet verder dan het benoemen dat in de regio de problemen het grootst zijn. Maar dan kun je nog stoeien over wat ze bedoelen met het woord regio. Dat is waarschijnlijk toch de oude connotatie van de regionale dagbladen die aan het verdampen zijn. Terwijl wij daar juist onder, lees, boven zitten. Dus we hebben wat dat gaat staan we misschien wel 3-4-0 achter. En terwijl de gesprekken van de afgelopen weken met de stimuleringsfonds van de pers, met part van het hoofdmediabeleid van het ministerie, duidelijk heeft gemaakt van als jullie met een verhaal kunnen komen wat daarnaast ligt en wat gewoon een nieuw licht geeft op de zaak, dan kon dat wel eens een heel, heel goede aanleiding zijn voor de minister om eens opnieuw naar zijn zaakjes te kijken. Dat is een beetje mijn middagopening. Dus ja, puur vanuit de zorg. Ik kom net bij uit Baren van Dick Naas. En Dick zegt ook van, we hebben gewoon een betaald nieuwsblad. En dat is de enige manier waarop we zeg maar, nu nog redelijk goed draaien. Hè? Omdat die abonneegelden gewoon binnenkomen. Hij zegt, maar er moet iets anders komen. Zeg je, want dit is een aflopend model. Advertentieinkomsten lopen terug. Er zijn zoveel andere spelers gekomen in die wereld die al die advertentiegelden wegsnoepen. Het is niet alleen maar, de oplossing zit niet alleen online, maar de oplossing zit in een veel groter perspectief. Nou ja, waar Wim en ik elkaar weer in hebben gevonden. De kernvraag ligt natuurlijk gewoon vanuit de samenleving. Van wat heeft die samenleving nodig qua media, qua nieuwe media? Nou ja, en dus ja, vandaar dat we hier bijeen zijn met elkaar. Misschien wil jij het stokje eens even overnemen van, nou, waar zijn we dan begonnen in de gesprekken en wat heb jij toegevoegd? Nou, is dat duidelijk, zo waar ik ben begonnen 2 maanden geleden met het vertrekpunt? Deel jullie de zorg in die zin, hè, van dat er door de recessie nu en door de huidige ontwikkeling in het medialandschap, dat er in ieder geval meer moet gebeuren dan alleen maar het hameren op online activiteiten. Dat is wat was ons vertrekpunt geweest.
Zal ik eens wat aan toevoegen? Als je naar die wereld kijkt van de minister, dan komt hij met een paar hele forse problemen. Hij ziet dat de pers terugloopt, dat de journalistieke kwaliteit terugloopt. En hij is niet bereid, en dat is de minister van Financiën ook niet, om geld te stoppen in een bedrijvigheid die geen toekomst meer heeft. Dus hij heeft dat fonds gevormd voor innovatie met als idee, ja, het heeft geen zin te investeren in bedrijfsvoeringsactiviteit of in journalistiek die in een neergang is en die zijn tijd gehad heeft. Ja, dat kan nog 10 jaar duren hoor.
De banken hebben ze het wel gedaan.
Omdat het idee was dat je daar niet zonder kon. En het idee is ook dat je niet zonder pers kunt. Maar als je kijkt naar de volumina van de bedragen, dat slaat hij natuurlijk helemaal nergens. Maar er is dus een notie dat je niet moet investeren. Dat gaat bij banken ook wel spelen trouwens. Maar dat je niet moet investeren in iets wat neergaat. Dus hij heeft zo'n innovatiefonds neergezet. Als je nou naar die gesprekken kijkt en ook naar het rapport, dan lijkt uit dat rapport ook de neergang. In 10 jaar tijd 1 miljoen minder abonnees. Dus nu zit het op 3,5 miljoen. Iets minder dan 10 jaar 1 miljoen eraf. Die lijn zal niet makkelijk stoppen, omdat kaalslag in de journalistiek echt optreedt. Dat zeg je ook allemaal. Dat kun je ook zelf constateren. Ook van de landelijke bladen hebben we de goede orde. Dus er is een lijn die luidt, je kunt wel met de nieuwe technologie in productietechnieken investeren om de bestaande methodologie nog langer op te rekken en vol te houden, maar het is een aflopende zaak, je moet de overgang maken naar de nieuwe media. Nou, dat is dan één. En twee lijn die er dan onder komt is dat ze zeggen, ja, het moet natuurlijk ook zo zijn dat onderzoeksjournalistiek en hoogwaardige journalistiek is in die neergang ook aangetast. We moeten er eigenlijk ook naar streven dat we een grote journalistieke kwaliteit in de samenleving waarborgen en vasthouden, omdat dat ook de kwaliteit van de samenleving schaadt. En dan zie je in die interviews en ook in die stukken dat daar een idee onder zit over maatschappelijke kwaliteit, die er eigenlijk ook op neerkomt dat de huidige vorm van journalistiek bedrijven een maatschappelijke kwaliteit is. Dat is niet onwaar natuurlijk, maar het is tegelijkertijd kan het leiden tot vastzetten. En dat is ook wat je voor een deel in, zeg nog maar een keer, in die wereld tegenkomt, ook bij de grote bladen, dat men kijkt naar de journalistiek, alsof die vorm van journalistiek bedrijven alleen maar een vormwijziging zou ondergaan. Men blijft heel dicht zitten ook bij de waardepatronen die erin zitten, maar het gaat ook om een grote innovatieve slag in de journalistiek zelf. Dus je kunt niet meer op de oude klassieke manier journalistiek bedrijven. Er wordt ook een hele andere journalistieke vorm bij, niet alleen zoals nu.nl dat doet, maar ook waar de onderwerpen die nu belangrijk zijn komen heel anders uitzien. Daar toch nog iets over zeggen, omdat dat, denk ik, erg essentieel is. Dat staat in het stuk, als jullie dat lezen, niet echt hard terug, omdat het, nou dat leg ik direct ook wel uit. De grote problemen van nu is dat als je in een krimpslag raakt met je kranten, dan zie je dus dat ze zich steeds verder samentrekken en steeds grotere geheden worden en steeds meer en steeds groter afstand krijgen tot de voet van de samenleving. Ze gaan op een steeds hoger aggregatieniveau dingen beschrijven. Dus als je de voorstand leest op de NRC om maar iets te noemen, dan zie je dat ze naar organisaties kijken in termen van verlies en winstrekening, marktaandeel, internationalisatie. Maar of een bank nou nog echt de maatschappelijke waarde aanlevert, die vraag komt in die kant helemaal omhoog. Dus als ik sommige mensen spreken, zeggen ik kan niet even bij mijn eigen geld een klacht indienen bij een bank, moet ook nog via internet, ik krijg niemand meer te spreken. Kortom, die bank is losgeraakt van, moet ik daar mijn geld nog wel halen? En of ik nou kijk naar een bank of naar de zorgsector of naar de gemeente of maakt niet uit, dan zie je dat op het moment dat de journalistiek krimpt naar een hoger aggregatieniveau, je alleen nog maar kunt herkennen dat die organisatie niet goed meer functioneert aan de voet van de samenleving, waar de burger, de klant, de patiënt, de leerling, die organisatie tegenkomt met toetsen, wat levert het nou voor mij eigenlijk op? En je ziet dus dat daar ook de politieke dimensie zit voor de minister. Dat je wel door kunt blijven gaan met investeren in pers, maar dat je moet investeren in die media die aan de voet van de samenleving zitten. Dan moet je ontzettend uitkijken als je dat opschrijft, dat je niet een enorme gierende discussie krijgt, omdat je dan in de journalistieke wereld een stelling poneert die gemakkelijk kan leiden tot uitleg waar je de kans niet voor krijgt. Maar fundamenteel gezien is dat de politieke en democratische dimensie die onder versterking van het lokale zit. Nou, weer terug naar jullie. Dat wil dus zeggen dat je eigenlijk in de komst van de nieuwe media ziet dat mensen weer vanuit zichzelf kunnen gaan communiceren. Hè? Zoals ze dat zeggen, 1-op-1 communicatie massaal is mogelijk. Dat zeggen de Google jongens. Daar bedoelen ze mee. Er is een ondernemer in Heerlen en die kan ik benaderen vanuit Wijk en Duurstede, maar ook vanuit Texel. En kan kijken wat ik met die bedrijvigheid kan doen. Dat noemen ze dan 1-op-1 communicatie. Maar dat kan iedereen in Nederland en is het ineens massaal. Dus door internet is er een bedrijvigheidsvorm ontstaan die eerder niet goed mogelijk was. Dat geldt ook voor jullie. Alleen kun je er zo naar kijken. En hoe zou je dat dan moeten inrichten? 2, als je kijkt naar hoe je bedrijf dan de mediale slag moet maken, dan gaat het om de vraag of je in staat bent met die nieuwe media een ander businessconcept te kiezen, waarbij je niet de journalistiek aan de kant veegt, maar het ziet er wel anders uit. Dus je moet veel meer een dienstverlenende businessconcept krijgen waar je inkomen uithaalt. En de journalistiek versterkt dat. Het moet wel in balans zijn. Maar nu zie je dat alle toepassingen eigenlijk gaan bij in handhaving en versterking en vormgeving van bestaande journalistieke vorm. En het maken van de overgang naar een echte nieuwe vorm, dat is waar iedereen in zit te zoeken.
Ja, en die neergaande lijn, die levert alleen nog meer verschraling op. Dat zie je de hormcombinatie van, we gaan weer minder percentages journalistiek in de bladen stoppen. Want we kunnen minder redactie erop zetten. Dus die neergaande lijn, daar kan hij niet meer terugbuigen.
Nee.
Dus die loopt gewoon door.
Ja.
Dat is een kwestie van zo lang mogelijk blijven rekken. Ik denk dat een aantal van de NNP-leden nog in een gunstige uitzondering zitten. Een combinatie van lokaal echt nog of abonnee. Maar dat is in ieder geval voor ons de veronderstelling van, dat is een neergaande lijn. Of in ieder geval een lijn die je nog heel lang kan volhouden. Maar die kan nooit omgebogen worden.
En wij hebben dus een stuk ingetekend op de strategie. Dat wil zeggen, de innovatie, de fundamentele innovatie, die gaat over hoe je de nieuwe media nou op een nieuwe manier gebruikt. En daarbij dus ook een nieuwe vorm van journalistiek ontwikkelt. Dus dat je investeert in echte nieuwe dingen en niet in verbetering, efficiëntie, methode van het oude. Daarop hebben we ingetekend. Dat is de grondslag van de aanvraag. En je ziet in de commissie...
Mag ik ook aan het
vullen? Ja, natuurlijk, graag. Alsjeblieft.
Is een organisatie in staat, zeker grote organisaties, in staat om echt anders te denken?
Nee. Daar kom je aan vanuit. Heel goede vraag. Nou, dan kom je aan de tweede in te sneden. Dus we hebben gezegd, en dat geldt voor alle organisaties, ik heb niet alleen in de krantenwereld kijken, dat is overal zo. Je ziet het nu bij banken heel erg goed, dat ze niet af kunnen van hun methode.
Advocatenkantoren. Iedereen die met heel veel mensen in grote gebouwen zitten,
ja.
Dat lukt ze niet om in een nieuwe lijn te ontwikkelen.
Dat wil dus zeggen, als je die gedachte van volgt, dat je niet de fout moet maken als je zo'n fundamentele overgang maakt, dat je dat in een bestaande structuur wil doen. Want dan loop je tegen allerlei weerstanden op, misverstanden, tempovertragingen, ga zo maar door. Dus dat hebben we gedaan, we hebben gezegd, tegelijkertijd wil je dat voor elkaar krijgen. Dan moet je naast de NNP een stichting hangen, een stichting neerzetten, die ook vanuit een maatschappelijke optiek denkt. Daarin worden de gelden geallockeerd. En daarin vindt ook de toewijzing plaats aan projecten voor de NNP, de opleidingsinspanningen, whatever, dat bestuur daarvan bestaat, om te ontsnappen aan dat probleem wat je nu zegt. Doe je het in de aarde, en ik zou minister zijn, zou ik zeggen, dat is goed. Dat begin ik nou. Heeft geen zin. Dan krijg je terug wat ook in dit rapport staat. Dat je investeert in de efficiëntiemethode van het oude. En daar gaat het natuurlijk niet over. Bovendien kun je zeggen dat investeringen in het oude doe je alleen als het geld oplevert. Dus daar kun je een normale bedrijfseconomische toets op zetten in termen van efficiëntie. En is die positief, dan doe je hem wel. Maar deze overgang vraagt een andere manier van kijken, een andere manier van denken. En daarin zit natuurlijk ook de politieke en kwalitatieve interesse voor de minister. Dus wat hebben we gedaan? We hebben ingestoken precies op dit punt wat je zegt. 1. Fundamentele vernieuwing. Met fundamentele bedoel ik dus, in een 30 woorden zeggen, een vernieuwing waarbij je heel anders moet kijken dan je gewend bent. Een paradigmatische vernieuwing. En B. Een vorm kiezen waarbij dat ook geloofwaardig is en je ook geen last hebt van tempovertragingen door oud denken. En 3. We hebben het zo geprobeerd te formuleren dat de minister aan het stuk een soort van referentiestelsel overhoudt om andere plannen ook te toetsen en te beoordelen. Want stel, als je dit neerlegt, dan komen er nog een paar jongens langs. Dus hierin zit tegelijkertijd een methode voor hen om erop te gaan staan en anderen te beoordelen. En eigenlijk heb ik dan de 3 grondslagen van het stuk wel gegeven. Dus op fundamentele vernieuwing, de acceptatie dat je een argumentatie geeft ook aan degene die beoordeelt. En tenslotte dat je het echt vernieuwend neerzet zodanig dat je de oude vorm, die blijft gewoon lopen. Die zal in zijn eigen tempo wel een lijn vinden. Maar de nieuwe vorm, daar wordt dus alles op gezet. Dat is de lijn die hierin zit. En daarmee heb je natuurlijk ook voor de minister een aanrakingspunt om ja tegen te zeggen. En ook om een vrij groot bedrag te doteren. Want als je niet daarvan kan zien dat het een fundamentele verandering is, die ook beloftevol is, dan kun je het verder
schudden. Ja, waarbij dan de verankering zit, is dat wij dus niet met mensen uit de media dat willen toetsen, die aparte stichting. En ik zei tegen Jan dat we met dit plan zouden komen, en toen zei je, een jaar geleden had je er al over, of een half jaar geleden, dat weet je natuurlijk dat bestuur ook wel. Ik heb al een keer geroepen van, willen wij onszelf opnieuw uitvinden, zullen we onszelf opnieuw moeten uitvinden, dus ook qua organisatie. En dat vind ik het mooie van wat er nu ligt. Dat er ook zeg maar, een 10, 12 spelers in komen te zitten in die stichting. Bijvoorbeeld twee vertegenwoordigers van de NNP, maar ook twee burgemeesters. Wij spreken commissaris van de politie. Gewoon mensen die ons gedachtegoed snappen. En die lokaal zeg maar gewoon zien wat er eigenlijk echt nodig is. En dat zijn natuurlijk veel belangrijker mensen om te toetsen, veel deskundiger, dan dat wij spreken de mensen uit het oude domein dat zouden bekijken. Want die kunnen ook dat nieuwe nog niet zien.
En daarmee dek je ook het politieke spectrum af.
Ja.
Want je moet er wel politiek naar kijken. Hij moet het als politicus kunnen verkopen.
Iemand van het ministerie erin, iemand van het teamwerk van de pers erin. Dat is het voorstel zeg maar, qua bestuurssamenstelling.
Ja. Dan is er nog een vierde punt. En dat is het punt dat je het probleem hebt dat jullie als organisatie 64 leden hebt. 460 titels of we zijn er, zoiets. Maar dat wil dus eigenlijk zeggen dat je voor zo'n ministerie een diffuse body bent. Het is makkelijker zaken te doen met één club. Zo heeft hij dat stimuleringsfonds aan de mediagroep Limburg kwam naar elkaar 3 miljoen gegeven in 2 verschillende projecten. Ja, dat is lekker makkelijk, dan hebben we met één partij te praten te spreken. Dus als je een vorm geeft, moet de vorm ook zodanig zijn dat het voor hen niet ingewikkelder wordt, maar dat die complexiteit voor hen gereduceerd wordt tot een aanspreekpunt waar ze tegenaan kunnen praten. Dus die stichting die we hebben gedacht, die dat doet, is tegelijkertijd voor hen een vast referentiepunt waar ze makkelijker mee om kunnen gaan. En die moet ook de mogelijkheid geven in de ontwikkeling zoals we die gedacht hebben, dat als je kijkt naar wat je dan lokaal maakt en wat misschien interessant is voor regionale en landelijke media, dan krijg je daar natuurlijk nieuwe afrekeningsmechanismen, waarbij je niet elk lid dat moet laten uitvinden. Dat is een kansloze operatie. Dat werkt niet. Dus die body zal zich wel ontwikkelen in de een of andere vorm, dat die ook een operationele betekenis krijgt om in die vernieuwing een partner te zijn voor elk van de bedrijven, of een verbindende schakel te zijn. Eigenlijk steeds gaat het over de vraag of je dan ook jezelf zo neer kunt zetten in de samenleving, Dat je reputatie en je uitstraling groter wordt. Want als je in dit stuk kijkt, dan zie je dat jullie zo'n stukje krijgen, zo'n stukje tekst. Ik heb gepraat met mensen van die commissie, Peter
Schleurs.
Peter Schleurs. En hebben jullie ook met NLP gepraat, zei ik tegen hem, NLP. En toen zei ik, Nederlands Nieuwbeleid. Oh, wacht, dat is wat. Dus je ziet dat je ook een profiellift moet hebben. En zonder die profielen is het voor de minister niet interessant om je te financieren. Aan al die punten hebben we geprobeerd te voldoen en te raken in het stuk wat we hebben geschreven en wat dan naar de minister gaat om u een ja tegen moeten zeggen. Want het is een stuk natuurlijk van het bestuur van de NLP.
Ja. Dat is ook tegelijkertijd natuurlijk het essentiële dat het vanuit de NLP wordt gelanceerd. Een aantal individuen die een leuk idee hebben zijn niet relevant. Maar als ik dus nu met Noor Reinders bel en zeg van wij komen volgende week als het bestuur het goed vindt met een aanvraag, dan worden ze stil opeens en dan zeggen ze, oh waar gaat het over en wie is er precies bij betrokken en hoe ga je dat precies doen. Hè? Dus men is natuurlijk absoluut wel ermee bezig, maar er moet gewoon natuurlijk wel vanuit onze kant iets komen. En nou, we horen natuurlijk al 2 jaar lang via het stimuleringsfonds van de pers dat wij de enige zijn met innovatieplannen, hè, knooppunt onbegrensd. Opeens in dit licht is dat dan weer toch een wat andere ambitie dan deze echte innovatie. Het betekent in die zin nogal wat. Tegelijkertijd hebben we gezegd, het is niet het einde van de NLP, maar je gaat door met die bestaande NLP-leden. Mooi voorbeeld is eigenlijk jullie mobiele werkgroepje.
Ja, een aantal van jullie die hebben er wel wat van gehoord en een aantal meegedaan.
2 jaar geleden
mee begonnen. Je kan gewoon zien dat er heel weinig dynamiek in zit, omdat iedereen gewoon bezig is om zijn eigen proces nog optimaler te krijgen. Om de concurrentie van het lijf te houden. En dan ging het uiteindelijk om een bedrag van €2000 per deelnemer, waarin je gewoon een traject kon volgen van een jaar lang meedoen en nieuwe ideeën doen.
Ja.
Ik krijg alleen maar vragen en remmen van, maar waar is het verdienmodel?
Ja. En dus anderhalf jaar later ben jij met je goede idee nog steeds
op
hetzelfde.
Ik ben er nog steeds aan het trekken. En ik heb niet het idee dat het een heel dood paard is. Maar er zit niet veel... Het springt niet over de barrages heen, zal ik maar zeggen. En dat, daar moet je toch... Ja. In, ik ben inmiddels bezig met een investeerder die er wel wat in zit. Maar dat is ook een jongen die uit een heel andere kring komt. De oud commercieel topman van Microsoft is een Tesla. Die ziet er wel de dingen in. En dat zijn ook degenen zeg maar, die... combinaties zien die je misschien die mij denk ik verder brengen.
Ja, daarmee sluiten we het ook aan, zeg maar, ja. Dat de kun je zo in de tijdschriften lezen dat Google en Marktplaats het allemaal van buiten de uitgeverij wereld gekomen. Dus daarmee hebben wij echt niet alleen qua positionering, maar ook qua echt de kaarten die we op tafel hebben liggen. Wij zullen opnieuw onszelf moeten uitvinden door naast de bestaande organisatie iets nieuws te gaan doen. Tijdelijk weliswaar.
Een soort NMP Labs, net als Google Labs, om nieuwe concepten te bedenken.
Ja. Nou, het is niet alleen, dus, als je echt geld wilt verdienen, dan moet je toegang krijgen tot het internettechnologie. Dus dat wil zeggen, Google verdient zijn geld met algoritmes. Nu.nl is wel innovatief, maar verdient juist niet zoveel geld. Je krijgt in zo'n internetwereld alleen maar echt geld voor elkaar. Als je de algoritmische kant weet te kiezen, dus je moet, het gaat niet te ver om dat allemaal uit te werken, maar het gaat erom of je in staat bent ook slot te maken op informatie. Of je hele nieuwe bronnen van informatie dan beschikbaar kunt maken en ook kunt breken die er lokaal zijn, dan ga je verdienen. En als je naar partijen kijkt, dan zie je dat er op dit moment wel jongens bezig zijn op dat tracé, maar dan moet je komen bij de kleine ingenieursbureautjes. Dus wij werken samen met een heel klein bureautje die dat doet. En die loopt vast, die is bij ons gekomen vanwege het feit dat ze hun ideeën dan leveren, maar niet weten hoe ze die ideeën moeten verzilveren. Dan gaan anderen met de ideeën aan de haal en verdienen goud en zij zitten te kijken en krijgen niet eens te herkennen. Dus je komt in de wereld van de innovatie terecht en ook hoe je dan je innovatie beschermt en daaraan verdient. Dus het is, als je daarnaar kijkt en je hebt een bepaalde type informatie en je kunt die via of via sloten ontsluiten in een digitale wereld, kan dat, dan ga je geld verdienen. Maar op het moment dat je het gewoon blijft geven in een journalistieke formule, dan wordt het verdomd lastig om geld in te verdienen. Dus die dienstverleningscomponent met alle technologie die erachter zit, daar ligt nog een wereld te vinden. Het gaat dus over die slagen maken. En die sms-wereld, daar liggen hele grote mogelijkheden.
Ja, nou, dat is weer een infrastructuur waarin men de automatische associatie heeft dat het normaal is om ervoor te betalen.
Ja.
En nieuws op het internet is gratis, want op het internet is alles gratis.
Ja.
Uiteindelijk gaat echt om het verwaarden van die oercompetentie die wij hebben in de lokale samenleving. En het gebeurt gewoon, vanmiddag zitten we met elkaar aan tafel. Ik ben net nog even bij Dick Naas voor iets heel anders. Als ik goed luister, dan zegt hij eigenlijk, had hij hier zo bij kunnen zitten vanmiddag. Hij heeft dus een paar maanden geleden een actie gedaan. Hij heeft 7500 abonnees. Heeft hij met die abonnees een actie gedaan om de lokale middenstand overeind te houden. Dus heel veel mensen gaan tegenwoordig in Laren boodschappen doen. Of gaan in Amersfoort boodschappen doen. Die kennen hun eigen winkelbestand niet meer. Ze hebben gewoon een actie op touw gezet. Met 50 mooie oude winkeliers. Die nog een mooi aanbod hebben. En dat die 7500 abonnees daar met een bepaald voordeel iets zouden kunnen halen. Voor beide partijen goed. En mensen bellen dik gewoon op. Zeggen van, we zijn weer lid geworden van de Baarnse Krant. Dus je hebt gedaan waar we zelf beter van worden. We voelen ons weer lid van de lokale samenleving. Kun je nog niet meer op dat gebied doen. Dus hij heeft mensen weer verbonden. Wij spreken los van een krant. Hij heeft mensen weer verbonden met hun eigen omgeving.
Ja.
Nou, wij denken dus als je dat in de nieuwe wereld uitwerkt. Als het gaat om scholen, instellingen. Het gaat om echt die journalistieke component. Dat is natuurlijk wat er nu ontbreekt met die individuele bijdragers op internet. Iedereen heeft wel gelijk. Maar er is niemand die het duidt. He, al die individuele bijdragers via Twitter of... Het is allemaal waar wat er gebeurt, maar het is niet meer. Er zit niemand bij die zegt van, dit is nou precies hoor en wederhoor geweest. Niemand maakt de grote gemene delen van die wijsheid van de grote kudde.
Nou, wat ons is bijgebleven, dat was bij jou bij Texel. Daar was bij jou ging de wekker af toen een concurrent ontstond.
Ja.
Als je nu kijkt naar de situatie waarin jullie zitten, dan moet je realiseren dat in de tweede helft van dit jaar, dus dit nu al, kun je Sony en Philips televisies kopen met een internettoegang. Nog geclusterd, maar die komt helemaal open. Moet je je voorstellen dat je dan dat de RTL 4 kijker en de Nederland 1 en 2 kijker, die kunnen via het televisiescherm bij lokale informatie komen. Je krijgt een totaal ander kanaal aangereikt. Waarbij je dus niet met de krant hebt te pakken, maar je blijft gewoon in je luie stoel zitten en schakelt van een RTL 4 programma over naar, naar iets lokaals. Dat kan iets van je buurjongen zijn of lokaal nieuws of whatever. Dus er ontstaat een heel nieuw domein waarin ook de video zijn werk zal gaan doen. En waarin de verbinding met zorginstellingen wat gaat betekenen. En waarin de politie eigenlijk, die heeft zich ook steeds verder teruggetrokken. Alle partijen, dus trouwens met gemeente bijvoorbeeld, die zijn eigenlijk nu genoodzaakt om die stap naar voren te zetten. En jullie hebben het voordeel van je label, de krant, die nog steeds bekend is als waar daar moet je zijn voor nieuws. En die label moet je nu de komende 3, 4 tot 5 jaar moet je zien om te zetten als een katalysator, als een bindmiddel om al die kanalen te hebben. Doe je het niet en ze komen op, dan wordt je label niks meer waard. En nu is je label nog geld waard.
Een soort dienstencentrum voor de vitale samenleving.
Ja, zeker. Ja. Nou, zo hebben we ernaar gekeken. Zo vind je het stuk in de druk. Ja, in de taal die in die ambtelijke wereld, maar het is al helpen wij goed leesbaar. En daar hebben wij natuurlijk ook gezegd, ja, wij als CZN zitten erbij om een aantal dingen te doen. We hebben dit voorbereid. We zijn standby in dat hele tracé om als er een probleem ontstaat dat op te lossen. Het is natuurlijk zo dat als je in Middelharnis zit, dan moet je vooral proberen de expertise rondom Middelharnis te binden. Hè? Of zit je, weet ik waar. Het is niet de bedoeling dat wij dat allemaal gaan doen tegen de... Maar als het vastloopt, dan moet je er zijn om de blokkade op te heffen. Dus wij onderhouden een kennisrepertoire om dat te doen. Ook journalistiek, dus ook een repertoire om curriculum te maken en te bouwen. Dus daar hebben we een methode voor gevonden die gebruikelijk is, maar voor jullie wel heel erg ongebruikelijk is. Dus we hebben een percentage gevraagd van het bedrag dat jullie krijgen. Dat is een eenmalig percentage, per tot of 4 ton. Als je het uitrekent over het volume voor 3 jaar wat je eigenlijk zou moeten hebben, dan val je terug naar de normale percentages van 1 tot 1,5%. Maar dit is wat we er dus in hebben zitten. En ook als voorwaarde hebben gesteld. Dus dat wij zeggen, kijk, dit stuk is nog steeds zeg maar ons stuk. En wij willen graag bij de minister geaccepteerd hebben dat wij meedoen. Wij helpen jullie ook te lichten met het profiel daarmee. Maar ja, hebben dus wel deze vorm van honorering erin gezet die voor jullie misschien heel ongebruikelijk is. Maar die in de kringen waarin wij verkeren natuurlijk heel erg gebruikelijk is. Maar ik kan me voorstellen, moet dat nou jongens heen en
met als uitgangspunt.
Dat is op basis van het
programma. Ja, precies.
Ja, dat heeft niks. Want dan is het, dus jullie krijgen de poet en wij krijgen daar een stukje van. Ja. En wordt het niks, dan hebben wij voor niks ingespannen. Ja, dat is zo.
We zijn wel bekend met die materie.
Ja, oké.
Okay. Nee, want we hadden het hier überhaupt niet bij elkaar gehaald hier. Want het gaat inderdaad om deze formule van... Als je met elkaar geld binnenhaalt op deze manier en jullie zien dat zit er qua lijn waar we het nu over hebben, dan heb je dus voor de grote denker en de ontwikkelaar daarin heb je een percentage, 12,5% van het bedrag wat je van de minister krijgt toegewezen. En met een maximum, stel je voor dat je de volle 8 miljoen zou krijgen, wat een redelijk hypothetisch is.
Dat is maar goed, bijna 10%.
Precies.
Maar dat stuk hebben wij niet voorkomen.
Nee, dat bewust even niet. We denken, eerst even mondeling toelichten. Ik heb het hier liggen. Jan heeft uitgedraaid. En wat ons betreft krijgen we het gewoon straks schriftelijk mee. Of je dat vanavond en morgen wil doorlezen. Wij willen maandag met elkaar, met jullie even contact hebben van... zit je op die lijn? Kun je daarin vinden? Omdat we 1 september uiteindelijk gewoon dan... Ja, liefst eerder, maar gewoon die 3 september dan... gaan vormgeven. En we hebben het ook bewust even niet via de mail gedaan, want ja, je weet hoe het gaat. Het zal maar even lekker van het weekend of volgende week ergens naartoe. En,
Maar in laten we zeggen, een te verwachten scenario niet dat de minister zal zeggen, ik vind het stuk van Brinkman helemaal niks. En ik doe dat niet, klaar, punt. Ik ga een andere weg slaan, wat het dan gaat worden. Of hij zegt, ik volg het advies wel. Een aantal dingen doe ik niet. Dat internet opslag dat Jan van Aarde heeft, dat hij daar niks voor doet. Hij legt het in de handen van het stimuleringsfonds, de verdeling. En hij zal hooguit aangeven of hij met die voorgestelde verdeling van 25% naar lokaal, 75% van 8 miljoen naar landelijk, of hij daar wel eens mee eens is.
Hij zal beleidsmatig inderdaad, ik heb het allemaal uitgevogeld. Hij zal beleidsmatig inderdaad gewoon hoofdrichting aangeven. Zeker een verdeling van de gelden, want daar zal de Tweede Kamer hem aan houden. Hij heeft zelf een commissie ingesteld en de Tweede Kamer, weet ik, die zal zeggen, en nu willen we ook gewoon voor jou nu beleidsmatig horen wat je daarmee wil. Of je nou meegaat of niet meegaat met de commissie. De eerste signalen zijn dan toch van de ambtenaren die zeggen van nou, hij is er niet onverdeeld gelukkig mee. Maar oké, je weet niet hoe het waait daar in Den Haag. En Stimuleringsfonds gaat inderdaad zeg maar die gelden coördineren, bewaken. Dus die gaan waarschijnlijk een apart clubje oprichten om jaarlijks deze 8 miljoen te verdelen en te bewaken. Wij hebben inhoudelijk geen zeggenschap, wel een second opinion, adviseurschap. Maar ze hebben geen inhoudelijke besluitvorming over hoe het precies wordt verdeeld in hoofdlijnen. Dat zal de minister doen.
In hoofdlijnen, maar wat bedoel je dan? Dat bijvoorbeeld binnen die 35% van die 8 miljoen is 2 miljoen. 2 miljoen moet verdeeld gaan worden dan over lokale initiatieven, of regionaal. Ik neem aan dat dan het idee zal zijn dat voorstellen daarvan bij stimuleringsfonds binnen moeten komen en die dat toch gaan beoordelen welke voorstellen wel niet gehanteerd gaan worden. En dat niet bij de minister terecht gaat komen.
Nee, dat klopt. Dus zij gaan inderdaad aan het kijken, maar wel binnen een bepaald kader wat de minister heeft vastgesteld.
Ja.
En dus dat Dikma heeft geroepen, er zou er misschien iets van regionale mediacenter kunnen worden opgericht. Nou, als de minister naar mijn idee is, die zegt van dat is een goed idee. Gaan we met de NNB op tafel zitten om dat zeg maar op een of andere vorm te geven. Nou, dan zal dus het Stimuleringsfonds een aantal criteria eisen van de minister waarop zij de plannen kunnen gaan beoordelen. Het is niet alleen een kwestie van geld, maar het is ook een kwestie van een aantal beleidsmaatregelen. Dus je kunt je nog wel meer dingen voorstellen dan alleen maar het verdelen van die 8 miljoen. Sarkozy heeft gezegd, alle jongeren moeten een abonnement krijgen. Wij gaan nu gebruik maken van een jonge journalistenregeling. Terwijl Jan straks iets over heeft iets op de agenda gezet. Dus er zijn nog meer dingen mogelijk in het repertoire van de minister. Alleen het ging ons er nu om van, ja, willen wij wat gaan doen de komende jaren? Dan hebben we in ieder geval geld nodig.
Ja.
Ja.
Maar nog even.
Ja.
Er is bij deze minister natuurlijk sprake van een politieke agenda, zeker bij Plasterk. En die heeft twee gezichten, die agenda. Het is een inhoudelijke man. En de maatregel om een innovatiefonds in te richten op deze manier vanwege de media laat zien dat hij heeft nagedacht. Want anders had hij sectorgewijze geopereerd en was het een algemeen steunmaatregel geweest. Twee, hij is... niet te beroerd om een eigen weg te gaan. Bijvoorbeeld deze week zag je dat hij 20 miljoen gaf aan hogescholen voor de verbetering van allochtonen in het onderwijs. Hè. Dat die de leerplichtwet beter zouden volgen met een garantie in de toekomst van nul. Dus hier zit ook geen garantie in. Dat is een innovatief tracé. En derde is dat vanuit de politiek zich met PvdA gezien hij met dit programma iets kan roepen als dat de verbinding met de samenleving in dit programma nadrukkelijk in voren komt. Dus we hebben ook nadrukkelijk gekeken naar de politieke agenda van deze minister. En je hebt als Wegen of als NRC of als de Volkskrant je handen vol om dit voor elkaar te krijgen. Bovendien zitten die partijen er anders in. Ik heb er wat over gebeld de afgelopen weken. En die zeggen, ja, wat is nog meer? Wat is nog meer? Wij willen enzovoort. En dus op het moment dat je er zo in gaat zitten en hij is niet meer bereid dan dat te geven, dan is hij misschien wel meer bereid te geven op het moment dat er een aansprekende innovatieve lijn ligt. Dus we hebben eigenlijk gegokt op zijn politieke affiniteit, op de maatschappelijke inbedding hiervan, op de kwalitatieve verbetering van de journalistiek en op het feit dat de lokale plaatselijke component juist in die nieuwe technologie dominant is. Want het ontstaat vanaf de voeten, niet vanaf de bovenkant. En als je naar de reacties kijkt, dat commissielid wat ik besprak, die zei dat hun relatie met de minister dramatisch was. Dus dat wil zeggen dat die minister in dit rapport van de commissie niet zag. Nou, als je dat doorleest, het wordt er niet vrolijk van.
Maar ja, dus nogmaals, dat is natuurlijk...
Maar zekerheid bestaat niet, hè?
Nee, daarom. Dus het is een enorme kans wat hier ligt, maar tegelijkertijd is het natuurlijk totaal geen gelopen zaak. Want de departement heeft het Stimuleringsfonds volledig gepasseerd in dit traject. Dat de minister nu openlijk zijn verontschuldiging heeft aangeboden aan het Stimuleringsfonds, aan Wim Nomen, de voorzitter van het bestuur. Hij zegt, hoe heeft dat kunnen gebeuren? Ja, zeggen de ambtenaren, ja. We zaten gewoon in onze eigen tunnelvisie. En we hebben gewoon alleen maar die hoogte betoten van die commissie bediend. Terwijl het in eerste instantie juist is om een second opinion, ook al moeten zij ook van ver komen, te bieden. Dus het is absoluut geen gelopen race, maar ik denk van als we niks doen, dan is het helemaal...
En je hebt een hele korte tijdspanne nog om iets van je te laten zien.
Ja.
En zo, wij hebben gewoon als NLP, denk ik, trieste constatering, onvoldoende profiel, zeg maar, om ergens een deuk in een pakje boter te slaan.
Ja.
En CZN die is bij machten, zeg maar, om wat aansprekende namen aan zo'n stichting te verbinden. En ja, een goed plan neer te leggen, waar in ieder geval heel goed over nagedacht is in maatschappelijke zin, politieke zin. En inhoudelijk ook. En het is een plan waarbij zeg maar, de vernieuwing zeg maar, buitenom laat gaan. Want binnen de bestaande club, onze club ook, gaat het niet lukken. Ja. Nee, dat zie ik dan natuurlijk van die verhaal ook alle andere dingen.
Ja, dat weet ik.
Ja, als slot dan ook. Het is een aantrekkelijke propositie, want het is op basis van ze investeren erin. En we gaan ervoor. En als het gaat lukken, dan heb je eigenlijk 87,5% van hetgeen door hun inspanning wordt binnengehaald.
Ja, en als je een paar jaar daarna krijgt, dan wordt het alleen maar beter.
Dus ja, ja, ja.
Je moet, wij kijken ernaar als wij binden ons met dit initiatief. Anders heeft het ook geen zin om je profiel te vergroten. Dus wij zorgen ook voor een bezetting van die stichting, maatschappelijk met burgemeesters en wat heet de commissie, waar ministers in zitten. En daar ja, moet je nog mee uitkijken ook dat je niet te veel haast erin stopt. Hè.
Ja.
Geen brengmannen.
Geen brengmannen inderdaad. Ja. Maar ik had net Sibylle, nou op weg naar hier had ik Sibylle Dekker aan de telefoon. Ja. Dus ik vertel waar we heen gingen. En die zei, jeetje, dat is hartstikke goed. Nou, als jullie hier ja tegen zeggen, dan hebben wij een reisdoor genomen van mensen die waarvan wij Paul en ik dachten, die zijn interessant om te bereiken. En ook om die commissie te krijgen. En die worden dan bereikt.
En dan nog even als er resultaten komen. Stel dat het gaat gebeuren en volgend jaar, of dit jaar gaat het van start. En volgend jaar hebben jullie bepaalde ideeën of vruchten daarvan. Die zijn dan ook voor de leden van die daar interesse nemen van NLP.
Ja, dat geldt het zijn voor jullie niet voor ons. Dus in principe zitten wij er alleen maar in als een borg dat je het op het nieuwe patroon houdt. Als een soort verhoging van je image, maar op enig moment zodra die stichting die voorlopig X en eigen doet, gaat werken en bekendheid maakt, dan moet die stichting dat trekken. Het moet vooral komen uit lokale ontwikkelingen. Dus wij moeten die lokale ontwikkelingen stimuleren, niet in de weg zitten. Maar loopt het vals, dan staat er een blokkade op. Nee, was het geloof ik, hè?
Guido.
Waar Guido het over had. Waar je op moet rekenen is dat je die paradigmatische switch, die kan wel erg lastig zijn. En dan kom je, wij denken dat wij als CSN daar heel veel in kunnen doen. Om die paradigmatische switches mogelijk. Wat jij destijds zei, dat gebruik ik nog wel eens hier en daar, die overgang naar een veel hogere dynamiek.
Ja.
Dat is zo moeilijk voor mensen. Zo moeilijk. Je moet dus beoordelen op het resultaat en niet op aanwezigheid. Dat is een hele andere wereld waarin je raakt.
Ja.
En nou, die overgang die kan wel eens lastig zijn. Die is voor een deel weggenomen in die constructie. Maar bij elk lid die een voorstel verdedigt en mensen neerzet die dat ook kunnen, die zult ook zien dat de beoordeling vooral gaat over de creativiteit van die mensen die het moeten doen. En de onafhankelijkheid ervan, anders ben je natuurlijk in de apologie. Maar dan nog, zou op de een of andere manier een integraal moeten ontstaan. Nou, daar zou je af en toe wel expertise nodig hebben. Nou, is dat nodig, dan leveren we die. Maar wel op die manier. Dus wij zijn er niet om... Wij zitten er zo in, dat als wij iets doen wat goed is, dan levert het geld op. Maar het gaat ook niet om de andere kant uit, wat er nu zo gebeurt. Dus het gaat niet om geld en dan zien we wel wat te leveren. Nee, andersom. En het heeft alleen maar zin als jullie er beter van worden. Zo simpel is het.
Kan je een beetje vertellen wat de stichting gaat doen?
Is er een voorstel, is het een idee dat je even een leespauze in gaat lassen?
Ja.
Anders. Gewoon even 10 minuutjes. Want we hebben het voorstel hier liggen. Hè? Dan kun je misschien heel veel... De een schiet daar doorheen en de ander die...
Of dat jullie het nemen, dat het gewoon doorheen lopen als jullie het
prettig doen. Want die vragen zijn allemaal niet verwerkt. Die antwoord.